Het blok is terug. Vier koppels, vier bouwvallen, vier verbouwingen en dus een hele hoop stress. Het blok, iedere werkdag om 8:30 bij Net 5.
Welkom bij aflevering 79 van Moordzaken, de podcast.
Vandaag bespreken we de Vlaardingse fietsmoord uit 1988. Maar eerst hebben we even een klein reclameblokje.
Ja, we gaan het hebben, Eddie, over de matras.
Ja, de matras van Mad Sleeps.
Ja, die is namelijk verkozen door de Consumentenbond als beste matras en groene keuze en ook als product van het jaar.
Nou, dat kan ik me wel voorstellen, want we hebben er nu een paar weken op kunnen slapen. Niet samen overigens, maar bij mij bevalt het prima. Ik heb hem uiteindelijk op de medium hardheid staan. Maar je kunt, als je het openritst, kun je uiteindelijk het in 6 hardheden wisselen. Maar voor mij is dit helemaal prima. En hoe is die voor jou?
Ja, je kan die lagen draaien. Ik vind het echt een super mooi systeem. Ik heb iets hardere matras. Ik slaap iets harder.
Je bent iets lichter.
Ja, jij slaapt iets zachter. Ja, dat heeft dus niet met gewicht te maken. Hè? Dat is dus wat mensen denken. Maar het is dus die hardheden. Ik vind het gewoon lekker dat de matras gewoon wat harder is. Beter voor je rug.
En dat weet jij, want jouw vader was tenslotte een matrassenfabrikant.
Precies, ik ben van de Twentse matras.
Niet van de Gooise.
Nee, foei. Nou, in ieder geval, we hebben allebei die matras getest. En stel je voor dat we wel met elkaar hadden geslapen, was het ook nog leuk geweest. Want je kan namelijk onafhankelijk van elkaar, kun je die matras dus aanpassen.
Ja, en zo'n matras gaat heel lang mee. 10 jaar, dat is in ieder geval de garantie. Maar stel je nou voor dat het je niet bevalt, dan mag je hem ook nog 120 dagen terugsturen. En ik kan je zeggen, Carrie, ik heb een keer een matras gehad. Het was ongeveer de duurste die je kon bedenken. En wij sliepen er zo slecht op dat ik heel blij was dat ik dat ding ooit heb kunnen terugsturen. Maar ik ben nu nog blijer met Mad Sleeps matras.
Ja, dat begrijp ik, want het is dus de beste matras. En voor jullie luisteraars is het heel erg leuk als je naar madsleeps.com gaat. En Mad is MATT. Gebruik je bij de bestelling de code Moordzaken. En dan ontvang je maar liefst 30% korting op het Mad matras of een van de andere artikelen. Dus mocht je een matras willen kopen, this is your moment.
Dan het nieuws van 1988. Ja, een heel bijzonder jaar, maar daar komen we natuurlijk straks op. Althans, bij mij doet dat iets, 1988.
Ja, misschien wel jouw geboortejaar, net als dat van zangeres Adele. Eddie en ik waren er al eventjes. Maar waar keken we allemaal naar? We keken naar Henny Huismans Soundmix Show. Ja, dat programma waar Gerard Joling en Marco Borsato ooit wonnen.
En groot door werden.
Ja, het begin van hun carrière. Nou, wat gebeurde tijdens de finale op 19 januari 88? Het was het Henny Huisman effect of Henny Huisman syndroom. Want Henny die vroeg even aan de 6 miljoen kijkers of ze telefonisch wilden stemmen op hun favoriete kandidaat. Nou, iedereen pakte tegelijk zijn telefoon, nog aan het snoertje. En het hele landelijk telefoonnetwerk lag volledig plat.
Maar in die tijd waren er nog andere dingen bijzonder. De televisiezender Nederland 3 begon in april dat jaar. Dat heet tegenwoordig NPO 3. Moet je je voorstellen, dat is toch echt historisch.
We hadden gewoon 2 netten.
Ja. Ja. En verder was er de paspoortaffaire. Dat speelde jaren. Ik weet niet, heb je ooit nog zo'n zwart fotje gehad? Zo'n ouderwets paspoort. Nou, ik denk dat een heleboel van de luisteraars dat zich niet meer kunnen herinneren. Maar het ging dus om het maken van een nieuw paspoort. En dat moest fraudebestendig zijn. Zijn ze jaren mee bezig geweest. Is een bedrijf op failliet gegaan. Uiteindelijk hadden ze het dan voor elkaar. Een hele parlementaire enquête over geweest. Over een nieuw paspoort.
Ja, en het was nog steeds mislukt. Nou, het was ook het jaar dat de houseparties en de partydruk Ecstasy in grote getalen in de steden op de markt kwam.
Nou, dat is helaas tot op de dag van vandaag nog steeds zo.
Maar dat was in 1988 dus een start. En ook van de radicale moslimgroep Al-Qaeda. Die werd in 88 opgericht door Osama Bin Laden.
En wat ik mezelf nog kan herinneren, ik zat toen net niet meer op de middelbare school, maar het was wel de tijd dat AIDS bekend werd. En het was dan ook de allereerste Wereld AIDS-dag die op 1 december 1988 gehouden werd. En dan nog wat crime news. Het was Ferdy E., de moordenaar van AOL-topman Gerrit-Jan Heijn, die in april gearresteerd werd. Ja. Hij kon ook aanwijzen waar het lichaam van Gerrit-Jan Heijn in de bossen lag, bij Renkum. Ja, ook een zaak die we nooit zullen vergeten. en ook nog een keer zouden kunnen bespreken als we zouden willen.
Sport.
Ja, dat was een ongelooflijk succesjaar voor Nederland. Het begon al in februari tijdens de winterspelen in Calgary. Yvonne van Gennep die pakte goud op de 5 kilometer. En dat had ze daarvoor al gedaan op de 1500 en 3000 meter. Ja, dat was feest.
Drie keer goud, ja. En het was ook het voetbaljaar, namelijk Ajax die verloor dan wel de Europacup finale van KV Mechelen. Maar PSV die had het beste seizoen ooit. Die won namelijk niet alleen het landskampioenschap, ook nog de KNVB-beker. Maar het grote succes was natuurlijk de Europacup 1, dat heette destijds nog zo. Ze wonnen de strafschoppen van Benfica met Ronald Koeman in het team en Guus Hiddink als coach. En je weet hoe het heet als ze alle drie winnen?
Ja, nee, ik weet het, maar ik ben het even kwijt.
Tromgeroffel, het heet de treble.
Treble, ja.
Ja. Nou, en als je al geboren was, waar was je op 25 juni 88?
En dan hebben we het natuurlijk over de finale van het EK, waar Nederland van Rusland won. Met in ieder geval één fantastisch doelpunt van Marco van Basten. Het andere doelpunt was van aanvoerder Ruud Gullit. Ik zie ook nog die juichende jongens met allemaal snorren na afloop. Ja. En Rinus Michels die helemaal uit zijn dak ging.
Berry van Aarle, de postbode.
Ja, en Hans van Breukelen natuurlijk als de strafschopstopper.
Van Billenhof.
Ja, en uiteindelijk die woonboten in Amsterdam die bezweken onder de juichende mensen. Het blijft de enige prijs die we ooit gewonnen hebben met Oranje.
Ja, ik zat in het stadion Nederland-Engeland tijdens de poolwedstrijden.
Het was volgens mij 3-1. Drie doelpunten van Basten.
Precies, ja.
Mooie tijden voor het Nederlands elftal. Laten we hopen dat ze weer eens een keer terugkomen.
Net als de film, klassiek is het jaar, Rain Man met Dustin Hoffman. Coming to America, Eddie Murphy gezien.
Ja, dit zijn wel klassiekers die ik zelfs heb gezien.
Okay. Valt mee, en Die Hard natuurlijk met Bruce Willis.
Ja, en ongeveer 4 versies van, toch?
Het eerste was toch uit 88.
Ja, dat is goed om te weten. Ja, en dan het weer van die dag. En we hebben het uiteindelijk over 15 juli 1988. Het was een miezerige dag. De zon scheen amper. Het was bewolkt. Het was ongeveer 14 graden. Nou, niet echt een hele lekkere zomerdag.
Druiderig. Ja. Nou, de muziek op dat moment niet Glenn Medeiros. Ook niet Dirty Diana van Michael Jackson. En ook niet Push It van Salt & Pepper. Maar op 1 in de top 40 Tracy Chapman met Fast Car.
Get a fast car. I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove.
En ik heb natuurlijk even uitgezocht waar dat lied over gaat. Een heleboel mensen dachten dat het autobiografisch was. Bleek niet helemaal zo te zijn. Maar er zit wel een beetje iets van Tracy in. Het gaat over een vrouw die controle wil terugkrijgen over haar leven. Ze wil haar onafhankelijkheid afdwingen. En dat zoekt ze bij een leuke kerel. En die schijnt een hele mooie fast car te hebben. Dus daar komt het een beetje vandaan. We gaan terug naar juli 1988. Wat is er gebeurd?
Nou, in Vlaardingen zitten we. Inderdaad, die vrijdagmiddag 15 juli. Een vrouw die is net klaar met haar werk op het consultatiebureau in Vlaardingen. Zij stapt rond 1:30 op de fiets aan de Mariestraat naar huis. Nou, ze fietst nietsvermoedend over het fietspad langs de Vlaardingse Vaart, totdat ze een moment later plots in elkaar zakt. Een andere vrouw, die van de tegenliggende kant komt aanfietsen, die ziet haar zwaargewond liggen, probeert nog hulp in te roepen, maar wanneer de ambulance aankomt is de vrouw al overleden. Helaas niet meer te redden, maar liefst 5 kogels maakt haar totaal kansloos.
Wie is deze vrouw? We hebben het over de 40-jarige Ella Achterberg. Zij is een kinderarts, ze is gehuwd en moeder van 3 kinderen. Ze heeft haar man Harold ontmoet tijdens de studie medicijnen in Nijmegen. Haar man is van Hindoestaanse afkomst. Ze trouwen in 1967. En zoals gezegd, kinderarts en ze werkt op de afdeling zuigelingenwerk van het consultatiebureau. Het kruiswerk aan de Marestraat in Vlaardingen. Helemaal gelukkig in dat huwelijk blijkt ze niet te zijn. Want ze gaan uiteindelijk uit elkaar. Dat zal ongeveer 1,5 jaar hiervoor gespeeld hebben. En Ella besluit om met de jongste zoon te gaan wonen. En haar ex-man Harold woont met de 2 andere kinderen. Als je later terugleest hoe ze gezien wordt door haar omgeving als een hele liefdevolle vrouw, Heel vriendelijk. Ik denk gewoon, ja, zoals ik me ook een kinderarts voorstelt, heel begrijpelijk, understanding.
Ja, ja. Wijs, las ik ook, hardwerkend. En haar man volgens mij ook, die is orthopedisch chirurg. En die was ooit in 70 afgestudeerd als jongste orthopeed van Nederland. Dus ik denk dat het gewoon een heel succesvol artsenstel is. Maar de Vlaardingse gemeenschap, ja, die reageert heel geschokt op deze laffe daad. Hè. Niet alleen omdat Ella natuurlijk een bekende arts is, maar ook omdat het fietspad dat ze nam, dat wordt dagelijks door heel veel mensen gebruikt. En dit gebeurde gewoon op klaarlichte dag. En de vrouw, de getuige die haar vond, ja, die wist de politie te vertellen dat ze vlak voordat ze Ella zag liggen, een man van rond de 25 was gepasseerd. Die jonge man die was gehaast, die leek nogal verward. En er werd al snel een signalement vrijgegeven. Het duurde nog geen 20 minuten voordat de dader opgepakt is door een zeer oplettende rechercheur. Dat ging natuurlijk nog met de walkie-talkies in die tijd. Op zijn vlucht had de dader zijn opvallende jas uitgetrokken, had hij in een vuilcontainer gestopt. En de rechercheur die kwam hem tegen, die vond het eigenlijk heel opvallend dat deze man in de regen geen jas droeg, terwijl zijn trui nog droog was. Het moordwapen, die had hij op die vlucht meegenomen, maar die heeft hij ergens achter kunnen laten. Duikers hebben nog geprobeerd het op te vissen op aanwijzingen van de dader, maar dat vuurwapen werd niet teruggevonden.
En dat waren niet zomaar duikers, Carrie. Dat waren duikers van de genie. En dat blijken dus soldaatduikers te zijn. Dus die worden opgeleid.
Militaire duikers, ja.
Die worden dus in militaire dienst daarvoor opgeleid. En we hebben het de hele tijd over Vlaardingen. Ik heb natuurlijk weer mijn veldwerk gedaan. Vlaardingen ligt in Zuid-Holland, ten westen van Rotterdam. 75.000 inwoners. En wat ik niet eens wist, het staat eigenlijk bekend om de visserij. En de bijnaam van de stad is dan ook de Haringstad. Je kunt het bijvoorbeeld terugzien, en dat heb ik ook gezien, aan de enorm mooie pakhuizen die je daar aan de historische haven van Vlaardingen kunt zien.
Heb je geen haringje gegeten?
Natuurlijk heb ik een haringje gegeten. Ja, daar ben ik gek op. En dit verhaal speelt zich af natuurlijk aan de Vlaardingse Vaart in de wijk Holy. Ja, het is natuurlijk een aparte naam, dus ik was benieuwd waar zou die naam Holy nou vandaan komen. En die komt van hooileden. En dat is eigenlijk een samentrekking van hoge leden. En met hoge leden worden hoger gelegen stukjes genoemd. Dus hoger gelegen stukjes land. En dat is dus altijd naast een waterloop. En die waterloop is natuurlijk deze Vlaardingse Vaart. Dus zo komen we aan Holy. Aparte naam, toch?
Ik ken Holy Sloot.
Ja, vlakbij Amsterdam.
Ja. Oh, mooi. Weer een stukje geleerd over het veldwerk. Dank je, Eddie. Op het moment van de moord is de man van Ella, of beter gezegd inmiddels ex-man Harold, met twee van de drie kinderen op vakantie in Amerika. Ze maken daar een rondreis met een camper en hij krijgt dus helemaal niets van de moord op Ella, dus de moeder van zijn kinderen, mee. En dus ook de twee kinderen weten niets van haar overlijden. Nou, die familie, politie doen natuurlijk alle moeite om hem op te sporen. Je gebruikte daar in die tijd nog de ANWB alarmcentrale voor.
Er was natuurlijk nog geen mobiele telefoon in die tijd. Dat is wel even goed om te realiseren dat het niet zo eenvoudig was om iemand te traceren in het buitenland.
Ik weet niet hoe jullie dat deden, maar ik weet toch wel dat hij in het buitenland af en toe de krant kocht. En dan kon je in de krant, had je inderdaad zo'n column en daar stonden al die spoedoproepen in. En vooral in de zomer was het natuurlijk één grote ellende met allemaal namen van mensen die gezocht werden in het buitenland.
Ja, en als je even met thuiscontact wilde hebben, dan had je gewoon muntjes nodig voor een telefooncel. Dat was de manier om nog even contact te hebben.
Collect call.
Ja, dat was wel heel slim, want dan werd thuis betaald. Hoef je de muntjes niet erin te gooien.
Nou ja, dit was dus heel sneu, want Harold die zat met twee van die drie kinderen dus in Amerika. En op de avond, voordat ze naar huis komen, dan belt Harold naar een familielid om vervoer te regelen van Schiphol naar huis. En dat familielid moest dus het droevige nieuws overbrengen. Ella, die was al 5 dagen eerder op 20 juli in Schiedam gecremeerd. Dus zonder aanwezigheid van haar twee kinderen. En weer terug in Nederland werden zowel Harold als die kinderen opgewacht door de politie. Ze zijn ook nog even kort verhoord. En daarna weer naar huis gebracht. De verdachte die op dit moment wel op verdenking van moord vastzit, is de 24-jarige Sjaam uit Capelle aan de IJssel. En wie is hij?
Deze Sjaam is een neef van deze Harold en Ella, want zijn moeder is de zus van Harold. Dus dat is directe familie. Hij is zelf in 1981 naar Nederland gekomen met zijn familie. Is in 1985 in Capelle aan de IJssel gaan wonen, zoals Carrie al zei. Hij heeft zijn HAVO niet afgemaakt. Ging vervolgens wel voor een uitzendbureau werken. Het frustreerde hem alleen dat hij geen vaste baan kon krijgen, alleen maar uitzendwerk. En vanuit een beetje die Hindoestaanse cultuur is het normaal dat je zorgt voor je zusjes en voor je broertje. Dat trok hij zich ook aan, die zorg, dus dat probeerde hij te doen. Maar ondertussen kreeg hij ruzie met zijn vader. Dat werkte dus niet goed in dat gezin. En op een gegeven moment hoorde hij ook dat zijn tante, deze tante Ella, dus haar man, en dat is zijn oom, had verlaten.
Ja, en zijn eigen ouders waren ook al gescheiden. Dus dubbelop inderdaad het leed. Nou, Sjaam die zit vast en binnen 4 dagen bekent hij eigenlijk al de moord op zijn tante. Alleen het motief, ja, dat motief dat blijft een raadsel. Ook dat wapen waarmee Ella is doodgeschoten, dat blijft onvindbaar. En Sjaam die verklaart tegenover de politie dat de scheiding van zijn oom en tante inderdaad het motief voor de aanslag is. Want Sjaam, ja, die vindt zijn tante een slechte vrouw. Die had nooit haar gezin in de steek mogen laten. En de druppel voor hem was dat die dochter van Ella en Harold, zijn lievelingsnichtje, die zou het verkeerde pad opgaan. En nadat zijn tante was vertrokken, ging ze helemaal een totaal losbandig leven leiden. Nou, Sjaam die zegt, ja, het is mijn taak om in te grijpen. Tante Ella heeft de familie te schande gemaakt. Hij kon er niet verkroppen dat het aanzien van zijn oom in die Hindoestaanse gemeente was gedaald sinds de scheiding. Dus hij zegt, ja, ik moet haar hier verantwoordelijk voor houden en ze moet boeten. Wraak dus. Maar, zegt Sjaam ook, ik wilde haar alleen laten schrikken. Het was die bewuste middag de bedoeling om met haar te praten en vandaar dat hij haar had overvallen op het fietspad. Hij had dan wel dat pistool meegenomen om zijn woorden wat kracht bij te zetten, maar dat wapen dat was plotseling afgegaan.
Ja, de vraag is natuurlijk, handelde deze Sjaam echt wel zo onvoorbereid en impulsief? Dat is wat hij verklaart. Ja, de politie vindt dat motief toch onwaarschijnlijk, raakt een beetje argwanend en vermoedt dat er toch iets meer achter de moord zit. Zij denken misschien zelfs dat de echtgenoot van Ella er iets mee te maken zou kunnen hebben. Ze geloven gewoon niet dat verhaal van Sjaam dat hij dat op zo'n impulsieve wijze gedaan zou hebben. Dus er is zeker even sprake dat ze ook de echtgenoot van Ella, de eerder beschreven Harold, verdenken. Dan zou het betekenen dat deze Ella misschien in opdracht is doodgeschoten. Dat Sjaam dan zogenaamd een huurmoordenaar geweest zou zijn. En dat zijn ook wel de geruchten die de ronde doen in Vlaardingen. Ze besluiten dan ook Harold te gaan verhoren. En ook een huiszoeking te doen bij hun thuis. Ja, Harold, de chirurg, die blijft ontkennen. En ja, de politie die kan wel het een en ander denken, maar heeft geen bewijs. Dus ze moeten hem laten gaan. Nou is er alleen wel iemand, en dat vond ik ook wel weer een bijzonder verhaal. De voormalige huishoudster van dit stel, die werkt nog steeds voor de man, voor Harold. En deze huishoudster die verklaart dat er een opdracht geweest zou zijn aan Sjaam om zijn ex-vrouw Ella dus te schaduwen. En dat vertelt ze. Ja, dat maakt toch nog wel weer een beetje extra verdenking.
Nou, Sjaam, die ontkent dit. Hij zegt, ja, dat zou ik nooit durven, dat heb ik ook niet gedaan. Ik vond dat eigenlijk een detail. Ik denk van, ik zou nooit durven te schaduwen. Dat zou hij waarschijnlijk ook over het moorden hebben gezegd. Dat zou ik nooit durven. Sjaam die blijft erbij dat hij slechts met zijn tante wilde praten. Desnoods wilde hij haar dwingen om terug te keren naar zijn oom. Maar hij blijft erbij, ik heb haar geheel op eigen initiatief benaderd en in een opwelling vermoord. Nou, wat is er dan gebeurd? Sjaam die in het begin nog een blinde vlek heeft aan die afschuwelijke moord. In het begin wist hij er helemaal niets meer over. Maar na een tijdje weet hij zich meer te herinneren. En zo vertelt hij dat hij niet wist waar zijn tante, die uit die echtelijke woning was vertrokken, nu woonde. Dus vandaar dat hij al in mei zijn tante opwachtte bij het consultatiebureau. Hij wachtte totdat ze fietsend wegreed en hij volgde haar, maar hij raakte haar kwijt bij een kruispunt. En een paar dagen later wachtte hij daar weer opnieuw. En hij kreeg in de gaten dat Ella waarschijnlijk het fietspad langs de vaart als vaste fietsroute had. Die bewuste vrijdagmiddag 15 juli, 2 maanden later, had hij zich in de bosjes langs de vaart verstopt. Hij had intussen zijn baard laten groeien om eventuele herkenning te voorkomen. Hij had ook nog de jas van zijn zusje aangetrokken. En gewapend met een pistool wachtte hij zijn tante op in de bosjes. Maar hij wilde haar dus alleen bang maken. En hij schrok toen ze dus aan kwam fietsen. Hij riep nog, tante Ella, ik wil met je praten. En zijn tante had geantwoord, wie ben jij dan wel met mij te praten? Je kunt beter met je familie in Suriname praten, omdat die toch als vliegen doodvallen. Nou, op dat moment sloegen de stoppen bij Sjaam door. Hij hoorde een knal, hij rende weg. Maar het was dus niet één knal. Sjaam had zijn tante met 5 schoten verrast. 2 schoten van voren, 2 van achteren... en nog eentje op minder dan 1 meter afstand in het achterhoofd. Dus echt een nekschot. Eigenlijk gewoon een regelrechte liquidatie.
Afrekening, ja. Heel goed.
Nou, de buurtbewoners aan de Julianen van Stolberglaan, dat is daarachter, die hadden behalve die schoten inderdaad ook nog gegil gehoord. Dus hij heeft haar wel degelijk een tijdje geschaduwd. En het schijnt. Ja.
Dat heeft ze ook verteld aan meerdere vrienden, dat ze door een Hindoestaanse man geschaduwd werd. Dus dat speelde al een tijd. Net als natuurlijk de echtscheiding. Hè? De relatie was verstoord. Ze woonden al enige tijd niet meer bij elkaar. En ze zitten in een hele ingewikkelde echtscheidingsprocedure verwikkeld. Met ook veel, en dat is volgens mij vaak zo bij echtscheidingen, veel financiële geschillen. Ella heeft zelfs beslag laten leggen op de woning van de man, hè, de ouderlijke woning. Later ook nog op zijn praktijk. En op zijn beurt heeft Harold haar geïntimideerd en bedreigd. Dat wordt althans door getuigen verklaard. En wat verder heel opvallend is, uit de bankgegevens van Sjaam, de neef, blijkt dat hij kort voor de moord 7500 gulden op zijn bankrekening gestort heeft gekregen. Nou, en dat is een behoorlijk groot bedrag. Je moet bedenken, hij heeft zelf een uitkering. En voor de wat jongere luisteraars, dat is omgerekend 3500 euro. Ja, ook lastig te verklaren waarom hij dat gekregen heeft.
Ja, nou, daar heeft hij wel een verklaring voor. Hij heeft namelijk een heel groot bedrag gestort gekregen van zijn oom uit Suriname. En ook het wapen had hij van deze oom in bewaring gekregen. Nou, de politie denkt het zijne ervan en die wil het graag verifiëren bij die bewuste oom. Maar dat blijkt moeilijker dan gedacht, want de oom die in Suriname woont, die is net overleden bij een verkeersongeluk. Die heeft dan nog wel zijn vrouw, een treurende weduwe, de tante van Sjaam, die kan nog wel gehoord worden. En zij kan zich gewoon weinig voorstellen bij Sjaams verklaring. Ze zegt dan ook, ja, mijn man die een groot geldbedrag had gestort, hallo, mijn man leefde van een uitkering, die had helemaal geen cent te makken. Dus waar dit geld vandaan kwam en op Sjaams rekening is gestort, dat blijft eigenlijk een raadsel.
En zelf blijft Sjaam ook gewoon in alle toonaarden ontkennen dat hij een opdracht heeft gekregen. Komen we bij de rechtszaak?
Ja, Sjaam die geeft wisselende verklaringen over zijn eigen gedrag, in ieder geval over de dag van de moord en ook de dagen die daaraan vooraf zijn gegaan. Want hij vertelt nu in de rechtbank dat hij 15 juli eerst met zijn auto doelloos door Rotterdam en Schiedam is gereden. Daarna was hij naar Vlaardingen gegaan, had hij zijn auto geparkeerd ergens in de stad. Hij was te voet naar de Vlaardingse Vaart gelopen, ter hoogte van de Engelbrechtlaan. Dat staat beter bekend als de Goudkust. Ja, het water werkte rustgevend op hem, zo verklaart hij. Hij wilde gewoon wat nadenken, hij wilde wat praten. Maar tegen 1:30 op die druilige dag komt daar ineens een tante op de fiets aanrijden. Nou, wat ik net dus al zei, hij riep nog, tante Ella, ik wil met u praten. En wat daarna gebeurde, ja, dat weet Sjaam dus eigenlijk niet meer goed te herinneren. Maar hij heeft zijn tante vermoord uit woede en frustratie.
En wat hij ook aangeeft, is toch dat dat te maken heeft met zijn godsdienstige achtergrond, orthodox, Hindoestaans. Hij kon het niet aanzien dat de dochter van dit gezin, dus zijn nichtje, de verkeerde kant op ging. Hij voelde zich daar verantwoordelijk voor. Hij vond dat zijn nichtje met verkeerde vrienden omging. En daar voelde hij het als een soort plicht om haar te beschermen. En dat zou dan zijn verklaring zijn voor de moord. Een soort godsdienstig fanatisme. Nou, dat is best wel heftig als je dat als reden geeft om iemand, en je noemde het echt een soort afrekening, want daar lijkt het natuurlijk wel op als je zo iemand vermoordt. Ja, is dat zo? Nou, er volgt onderzoek bij het Pieter Baan Centrum. Wat ze daaruit destilleren is dat ze zeggen, hij is enigszins verminderd toerekeningsvatbaar. Ik vind die gradaties altijd heel moeilijk uit die rapporten, maar dat heb ik in andere zaken ook wel gezegd. Ze omschrijven hem ook als narcistisch. Hij zou een gebrek hebben aan zelfkritiek. Ja, en de verdediging die brengt dan in, ja, hij was de situatie niet de baas. Hij kon niet meer helder denken. Hij was niet bij. Oké. Maar ja, het is wel gebeurd. En als je verder gaat kijken, de vraag is natuurlijk, is het een voorbedachte raad geweest? Hè? Is het moord? Of is het inderdaad een impulsieve actie geweest van hem? En dan zou het doodslag zijn. En wat is dan de verklaring? Zijn dat de problemen binnen de familie? Of is dat zijn gemoedstoestand?
Ja, misschien ook goed om te zeggen dat de zaak al lang geleden is. We hebben helaas geen rechtbankverslag natuurlijk kunnen terugvinden. Zaak uit 88, dus we hebben volledig moeten baseren op krantenknippels die we allemaal doorgevroed hebben.
Misschien een tip waar je die kan vinden voor geïnteresseerde luisteraars die mee willen speuren. Wij gebruiken daar ofwel Delver voor of Digibron. En dan, ja, kan je best, dan krijg je ook de oude kranten zien. Vind ik wel mooi.
Ja, het is, je ziet ook meteen weer de hele terugblik op die jaren inderdaad. Wat er allemaal speelde. Nou, in ieder geval 10 januari 1989 eist officier van justitie 8 jaar cel tegen Sjaam voor doodslag. En volgens de officier, ja, die zegt... De moord op de hardwerkende Ella... dat heeft natuurlijk tot grote beroering in Vlaardingen gezorgd. En het enige wat de verdachte het slachtoffer kon verwijten... was dat zij onder een langdurig huwelijk een streep wilde zetten... en haar leven op haar manier wilde inrichten. Maar er is geen voorbedachte raden... hoewel dat wel vermoed werd door de officier van justitie. Maar ja, daar was dus geen toereikend bewijs voor.
En dan komen we bij de uitspraak. Natuurlijk even benieuwd hoe er naar gekeken wordt... Maar deze keer is het zo dat overeenkomstig de eis wordt Sjaam inderdaad voor 8 jaar cel veroordeeld voor uitsluitend doodslag. Niet iedereen is daar gelukkig mee. Volgens mij gaat in ieder geval het OM in hoger beroep. Ik weet eigenlijk niet of ook Sjaam zelf in hoger beroep is gegaan. Maar dat volgt en dan komt er een voor ons bekende persoon aan tafel, namelijk Gerard Spong.
Ja, die nog heel jong was.
Ja, hele jonge Gerard Spong. Die verdedigt Sjaam bij het hoger beroep.
Ja, die zegt dan ook, we hebben te maken met een chaotische en paniekerige jongen. Die opmerking van zijn tante over die Surinaamse familie die als vliegen doodvallen, dat vormde dan de lont in het kruidvat dat haar neef op dat moment was. Ja, hij wilde haar alleen maar bedreigen en het draaide uit op die fatale schoten. Dus het was een opwelling. Nou, de procureur-generaal, die alweer 8 jaar voor doodslag eiste, die zei, ja, het is wel heel griezelig als een persoon een zending meent te hebben. En verantwoordelijkheidsgevoel siert de mens, maar voor dit afzichtelijk gebeuren heb ik geen goed woord over. En wat jij al zei, Sjaam is dus een narcistische jongen die leidt aan zelfoverschatting.
De uitspraak in hoger beroep wijkt niet af van de eerdere uitspraak bij de rechtbank. In dit arrest ook 8 jaar cel voor Sjaam. En dan zou je denken, Carrie, zaak is opgelost.
Of toch niet?
Dan komen we in november 1995... Sjaam is dan al 1,5 jaar vrij. Hij is namelijk na 5,5 jaar al vrijgekomen. Echt heel snel 2/3 van zijn straf uitgezeten. En die straf van 8 jaar, daar vonden we al iets van. Namelijk best kort.
Ja, op dat moment wordt in het Engelse Bedford ziekenhuis, dat is een uurtje boven Londen, wordt een arts gearresteerd. Het gaat om Harold, die inmiddels in Engeland woont. En in het arrestatiebevel leest die verbouwereerde Harold dat hij verdacht wordt van uitlokking tot moord. En hebben het over bijna 8 jaar na de moord op zijn vrouw Ella. Harold die woont alweer een aantal jaar in Engeland. En in die vreselijke tijd dat Ella werd vermoord, speelde bij hem nog totaal iets anders. In 1989 raakte hij in conflict met het Holy ziekenhuis, waar hij dus als orthopedisch chirurg zijn eigen praktijk had. En dat leidde zover dat uiteindelijk in april 1989 het ziekenhuis het contract met hem opzegde. Harold die zou hebben geknoeid met zijn declaraties. Die heeft de patiënten onnodig geopereerd. Dus mensen die überhaupt geen last hadden van een knie, heeft hij ineens de knie geopereerd. En verder heeft hij met alle publiciteit rond zijn zaak de naam van het ziekenhuis en de interne verhoudingen onder druk gezet. En nog erger, het personeel in de OK wilde niet meer met hem samenwerken. Dus na 12 jaar kon hij zonder schadevergoeding of gouden handdruk vertrekken uit het Holy ziekenhuis. Het gevolg was dat door dit conflict een nieuwe baan voor hem niet voor het oprapen lag. Dus is hij uitgeweken naar Engeland.
Maar nu zit hij in Londen achter de tralies. Hij zit daar tot april 1996 in de Brixton gevangenis. Maar dan wordt hij uitgeleverd aan Nederland. De recherche heeft een grote hoeveelheid aan bewijs verzameld tegen de chirurg. En ze willen hem in Nederland hebben. Ze hebben zoveel belastende verklaringen over het feit dat hij zijn neef opdracht gegeven zou hebben. Maar dan natuurlijk even de vraag, waarom is zijn neef Sjaam daar pas na zo'n lange tijd mee gekomen? Dat is natuurlijk de vraag. Waarom zo lang gewacht?
Ja, ik ben aangewezen, 2 jaar vrij en we zijn 8 jaar later.
Ja, en het gerucht ging destijds al dat hij het in opdracht van zijn oom gedaan zou kunnen hebben. Hij heeft dat zelf echter altijd ontkend. En nu zegt hij, ja, ik ga jullie vertellen wat er echt gebeurd is. Ik doe dit uit wroeging. Ik wil mijn geweten schonen. En hij beweert dat zijn oom Harold hem eigenlijk eerst had toevertrouwd van, wil je een huurmoordenaar voor mij zoeken? Nou, dat was niet gelukt en dat weten we uit eerdere zaken ook. Het is niet zo makkelijk om een huurmoordenaar te vinden. En uiteindelijk had zijn oom gezegd, en dat gaat dan over Ella, zijn ex-vrouw, het is een slang waarvan de kop moest worden afgehaakt. Ik weet niet of het een Hindoestaans gezegd is. Maar ja, nadat Sjaam dus geprobeerd had iemand te vinden om die moord te plegen, was het uiteindelijk zijn oom die het aan hem had gevraagd om het zelf te doen. En zo begon vervolgens het schaduwen van Sjaam. En waar dat toe geleid heeft, dat weten we ondertussen. Maar met die verklaring komt hij nu pas.
Ja, het komt ook. In de gevangenis heeft hij zijn vriendin leren kennen. En die twee hebben nu een gezin gesticht. En hij wilde eigenlijk later niet door zijn kinderen als moordenaar worden gezien. Dus op aanraden van zijn vriendin wilde hij schoon schip maken.
Nou, en het blijkt in ieder geval voldoende te zijn voor de politie om hem vast te houden. Zijn voorlopige hechtenis die wordt ook verlengd. En het leidt er zelfs toe dat we een rechtszaak krijgen in januari 1997. Ja, en daarin is deze Sjaam dan uiteindelijk de kroongetuige. Hij getuigt tegen zijn oom.
En dan hebben we het over een heel emotioneel proces. Hè? Het is niet verwonderlijk. Het speelt zich natuurlijk allemaal af binnen één familie. En wat is dan het bewijs tegen de chirurg Harold? Nou, natuurlijk de uiterst belastende verklaring van Sjaam, hè, dat hij in opdracht van zijn oom die moord heeft gepleegd. Maar er was ook nog een getapt telefoongesprek waarin Harold een groot geldbedrag had genoemd. En verder zijn er verklaringen van allerlei familieleden en vrienden die zeggen dat Ella bang was dat haar man haar zou vermoorden. Dat wordt ook nog ondersteund met een aantekening in haar dagboek van een jaar eerder. Ze schreef erin dat ze bang was voor haar man. En ze schijnt zelfs nog een paar maanden te zijn ondergedoken. Dat vertelt haar broer later in een programma bij Peter R. de Vries.
En er speelt ook nog een financieel belang. Harold zou beter af zijn bij de dood van zijn vrouw. En die materiële welstand schijnt juist in Hindoestaanse kringen erg belangrijk te zijn. Dat zou motief zijn.
Maar die rechtszaak, nou, Harold die pakt het goed aan. Die neemt namelijk meester Moscovici senior in de arm.
Dat is de oude Max.
Ja, en deze Moscovici die vraagt om opheffing van de voorlopige hechtenis. Die zegt er, ja, alles wijst erop dat Harold toch wordt vrijgesproken. Hij is vrij zeker van zijn zaak. Maar de rechtbank, ja, die oordeelt anders. Die zegt, er zijn allemaal aanwijzingen die de verklaring van Sjaam lijken te bevestigen. En het gaat dan om de verklaring van de moeder van Sjaam, de zus van Harold. En bewijzen die de recherche heeft gevonden van de betalingen door Harold aan zijn neef na de moord. Nou, Moscovici zegt, ja, die verklaringen van Sjaam, die zijn niet betrouwbaar. Hè? Hij is al 2 jaar vrij, die moeten we niet hoog inschatten. Het was destijds ook al een goede leugenaar. En Moscovici vindt ook dat Sjaam gewoon eigenlijk psychisch enorm verward is, familieziek. Ja, en het motief voor de moord, dat was duidelijk. Alles wijst erop dat Sjaam de familieeer wilde wreken op eigen initiatief. En hij onderbouwt zijn stelling ook nog door een verklaring van de dochter. Die neef, Sjaam, die zou destijds namelijk een keer tegen die dochter van Harold hebben gezegd: kijk wat je moeder je heeft aangedaan, je bent een hoer. En een tijdje later zou hij tijdens een van zijn woedeaanvallen tegen zijn nichtje hebben geroepen: moet ik je moeder dan iets doen? Voel je je dan beter? Wil je dat? Harold zelf die blijft de hele rechtszaak verder ontkennen. Die legt wel wat ingewikkelde, complexe verklaringen af. Maar volgens Moscovici had dat te maken met de Hindoestaanse cultuur. De familiebanden die daar een grote rol in spelen. Harold is natuurlijk familieoudste. Nog steeds verantwoordelijk voor zijn neef. En ook Harolds zus, Alma, de moeder van Sjaam, die had grote bedragen op haar rekening gekregen. En dan gaat het om 25.000 en 45.000 gulden. Volgens het OM waren dat afbetalingen voor de moord gepleegd door haar zoon. Volgens Moscovici klopt dit voor geen meter. Want Harold die kreeg na de dood van zijn vader als oudste de geldzaken van de familie in handen. En vanaf 1980 al had hij zijn familie al 200.000 gulden geschonken. Zijn moeder speelt sowieso een grote rol in het geheel, hè, de moeder van Sjaam. Zij had het verhaal van haar zoon in eerste instantie bevestigd. En in latere verklaringen is ze hierop teruggekomen. En dan zegt ze, ja, mijn broer heeft mijn zoon helemaal niet de opdracht voor de moord gegeven. Dat moet voor haar natuurlijk wel een tweestrijd zijn geweest. Hè? Dus je moet kiezen, of voor je zoon, of voor je broer. Ze had volgens haar zelf eerst een valse verklaring afgelegd onder druk van haar zoon. En toen ze daarna naar de politie wilde stappen om nu wel de waarheid te vertellen, weigerde de politie dus haar verklaring op te nemen. Nou, uiteindelijk heeft ze een brief geschreven en heeft ze wel de kans gehad om uiteindelijk de waarheid te vertellen.
En dan komen we bij de eis van het OM. Ja, die nemen dit nogal zwaar en eisen 15 jaar gevangenisstraf voor Harold. Dat is een stuk meer dan zijn neef gekregen heeft. En meester Max Moscovici, die moet de kastanjes voor hem uit het vuur gaan halen. En die doet zijn uiterste best. En die heeft Sjaam echt als een labiel persoon afgeschilderd. Iemand die gestoord is, een familiezieke man. En hij zou volledig uit eigen beweging hebben gehandeld. Daarmee eist hij dus vrijspraak voor Harold. Harold die overigens al een jaar in de gevangenis zit ondertussen. Dus het loopt al een tijdje. Ja, en dan komen we bij de uitspraak in deze zaak. En toch wel een tikkie verrassend wellicht, Maar daar komen we later op terug. Er volgt vrijspraak. Dat is toch best uniek, denk ik. En die vrijspraak zorgt ervoor, en ik heb daar zelfs wel wat beelden van gezien, ja, een enorme ontlading bij die familie. Natuurlijk grote ontlading bij Harold. En Moscovici, die gaat later ook nog bij Peter R. de Vries met trots vertellen hoe hij dit heeft bereikt. Hij zegt, ja, het was gewoon een sterke zaak voor mij, of althans sterke zaak voor zijn cliënt. Geheel niet verbaasd dat het vrijspraak werd. Maar ik vond het wel een behoorlijke ontknoping.
Ja, die moeder inderdaad van Sjaam, die inderdaad een zenuwaanval krijgt, die viel huilend op de grond. En dan denk ik, ja, je zit er gewoon tussenin. Maar justitie gaat nog wel in hoger beroep.
Het leidt niet tot een ander oordeel. Ik heb niet gezien dat daar veel nieuws besproken werd in het hoger beroep. En een definitieve vrijspraak volgt dan ook in januari 1998. En dan natuurlijk iemand toch lang vastgezeten. En je kent Moscovici. Hij gaat toch zorgen voor een schadevergoeding. Althans, hij probeert het. En dat levert een serieus bedrag, 500.000 guldens op voor advocaatkosten en immateriële schade. Nou ja, je had het al aangegeven. Harold werkte in Engeland, maar daar was hij natuurlijk ook niet meer een graag geziene gast. Ik heb nog in ieder geval ergens teruggelezen dat het met zijn persoonlijke leven wel goed zou gaan. Hij zou een nieuwe baan gevonden hebben. Ik kon niets meer over hem vinden. Heb jij nog iets?
Nee. Het is dus natuurlijk ook een Hindoestaanse gemeenschap, een zeer gesloten gemeenschap. En we hebben het ook nog over de jaren 80. Ik weet ook niet veel van eigenlijk van de Hindoestaanse gemeenschap. Ik kan er ook niet over oordelen. Maar ja, wat daar binnen die familie heeft gespeeld,
we zullen het nooit weten.
Het is goed binnen de familie gehouden, want de echte waarheid weten wij ook niet.
Maar dan even toch stiekem een beetje speculeren. Ik ben gewoon wel benieuwd, Carrie. Wat denk jij? Heeft Harold, de man van Ella, er toch wel iets mee te maken? Of zou Sjaam echt volledig op eigen titel gehandeld hebben?
Ik denk dat Sjaam volledig op eigen titel heeft gehandeld. En niet zozeer als eerwraak voor de familie, maar wel ook als hij zijn financiële kraan die dichtgedraaid zou worden. Want als Ella bij Harold weg zou gaan, dan zou hij Harold er slecht vanaf komen. En Harold was wel de geldschieter van de familie. Die zorgde dat al die neven, nichten, ooms en tantes het geld kregen. Dus ik denk dat dit gewoon een eigen belang is geweest.
Nou, ik zou mijn handen er niet voor in het vuur willen steken dat het echt een eenmansactie van Sjaam geweest is. Ik kan me toch voorstellen dat Harold, ja, hij had er toch ook wel belang bij om van zijn vrouw af te komen. Dat was financieel interessant. Ik ken de cultuur onvoldoende. Maar al die geldbedragen en dan al die verklaringen daarvoor, ja, er zit toch iets raars in deze zaak. Maar ja, we zullen het nooit weten. Dat is ook wel weer bijzonder in een zaak. Meestal hebben we een heel duidelijk eind aan een zaak. In dit geval zou ik toch zeggen, een beetje open eind heeft het wel. En ook voor deze zaak gaan we weer wat dingen met jullie delen. Ik heb wat oude krantenknipsels gevonden. En dat doen we zoals jullie van ons gewend zijn op Instagram of X. Moordzaken podcast. Ja.